Ze staat, schouwt Sion aan, dan kun je zeggen, dat is dat Sion, zoals het letterlijk gebouwd wordt in de toekomst, op aarde, als tegenhanger van Sinaï, van het oude verbond. Maar je kunt vervolgens ook zeggen dat men vanuit het aardse Sion zou moeten zien op het hemelse Sion. Dat is ook waar, ja. Dat is meer de bekende gedachte binnen de Calvinistische theologie uiteraard, want die geloven helemaal niet in een aards Jeruzalem in de toekomst. En in herstel van de Joodse staat en al die dingen meer. En dus ziet men hier slechts geestelijke dingen in en dus interpreteert men dit dan als de hemel. Inderdaad, ja. Er slaat een tussenliggende fase over. Maar beide dingen zijn waar, al wordt het er niet eenvoudiger van natuurlijk. Maar als we de lijn van Israël volgen, is het gewoon schouwt Sion aan, de letterlijke stad uiteraard, onze bijeenkomsten. De stad waar men elkaar ontmoet, waar alle dingen samenkomen, dat het hart en centrum is van het koninkrijk. De navel der aarde wordt het ook ergens anders genoemd. De plaats waarvan het leven en de wet, het woord van God dus, uitgaat over de aarde en waarheen de volkeren zich dus richten of waarop zij gericht zijn. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, datzelfde als schouwt Sion aan, hè? Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, eindelijk dan, want dat is het tot op heden nooit geweest. Maar in de toekomst zal het dat zijn. Een tent die niet ter neder geworpen zal worden. Dat is een beetje vreemd wat hier staat, dat vind ik weer leuk, want de lui die die woorden uit de Bijbel bestuderen krijgen nou weer problemen, want wij weten het verschil tussen een tent en een woning. Een tent is namelijk tijdelijk en een woning is namelijk definitief. En hier gaat het om een tent die definitief is. En je ziet hoe voorzichtig je moet zijn, hè? Je moet het woord in zijn verband laten staan en nou blijkt dat deze tent, die zo vaak werd afgebroken en dus wel degelijk een tent is, dat die tent in de toekomst weer neergezet wordt, dezelfde tent. Hetzelfde Jeruzalem, daarom zeg ik ook in de eerste plaats, hetzelfde Jeruzalem, namelijk hier op aarde. Niet meteen de hemel, want dan zou je het wat moeilijk een tent kunnen noemen. Nog moeilijker. Dat kan altijd natuurlijk, maar. Maar nou staat er, deze tent die zal niet, en dus eigenlijk niet meer, die zal niet ter neder geworpen worden. Ja, niet meer, want het zou wel gebeuren, dat stond in hetzelfde hoofdstuk zelfs nog, dat het ter neder geworpen zou worden. Maar als het daarna herbouwd wordt, dus na de 70ste week van Daniel, zal het niet ter neder geworpen worden. En dat het inderdaad gaat om een tent, blijkt wel, er staat welker pinnen, haringen, welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, want de tent breek je af door de pinnen uit de grond te trekken. Maar voor deze tent zal dat niet gebeuren. Dit Jeruzalem blijft staan, en het wordt nog herhaald, en van welke zelen geen verscheurd worden, of van welke touwen er geen een kapot getrokken zal worden, want dat is ook een manier waarop de tent afgebroken wordt. Kan zijn doordat je gewoon de pin uit de grond trekt, kan ook zijn dat het zo hard waait dat de touwen het niet houden, of houden, dat de touwen het niet houden, nee, dat de touwen het niet houden en dan gaat de tent plat. Dat heb ik ook meerdere malen gezien. Hè, de evangelisatietent die omgewaaid was, kapot, dan gaat hij meteen kapot ook, hè. Hij waait niet alleen plat, hij scheurt in stukken. Ik geloof zelfs dat ik het afgelopen jaar in Zuid-Afrika er ook nog een gezien heb, is het niet? Een platgewaaide tent, toen zei ik meteen, dat moet een evangelisatietent zijn. En ja hoor, dat beeld heb ik gebrand in mijn geheugen zitten. Eenmaal in Oudewater heb ik dat meegemaakt, dat is heel lang terug. Eenmaal in Franeker, dat weet ik ook nog heel goed. Nou, op de Bron ook een keer, hè, ja. Dat was die grote tent. Ja, die tent uit, die kwam uit Libanon vandaan, hè, of zoiets, ja. Het was een hele oude tent, die kwam uit het Midden-Oosten, had nooit water over zich heen gehad. Een beste tent, die zetten ze hier een paar keer neer en één keer water eroverheen en het ding scheurde er volledig kapot. En als je geen verstand hebt van tenten, en zeker niet van grote tenten, dan hou je dat niet, hoor. Maar als het dan gaat regenen, dan moet je er achteraan de touwen losser zetten, want die touwen zwellen op en worden dus korter als ze nat worden. Dan moet je ze moet je ze los zetten. En andersom, je moet je altijd bijblijven. Het mag niet te strak, want hij scheurt geheid. Nou, de tent was meteen aan flarden. Er konden wel 1000 man in geloven, zo'n grote. Nou goed, dat heeft er allemaal niks mee te maken eigenlijk. Maar ik heb dat plaatje dus nogal vast in mijn geheugen zitten, vandaar. Er zijn 2 manieren om een tent af te breken. De ene is de pin uit de grond te trekken. De andere is gewoon dat de storm eroverheen gaat. En hier gaat de storm overheen. Maar de zeden, de touwen van de tent worden dus niet gescheurd. Integendeel, dit Jeruzalem zal blijven staan. Het veronderstelt overigens wel dat er stormen overheen gaan. En zo is het ook. Daarom wordt in die dagen ook gebeden voor de vrede van Jeruzalem. Welke dagen? Zal ik nog een keer zeggen. De dagen na de 70ste week. Want in de 70ste week en het einde van wordt Jeruzalem verwoest. Dus je kunt voor dat Jeruzalem wel bidden, maar het helpt niks. Het gaat toch kapot. De Heer zegt trouwens, ik zal u toch niet horen. Jeremia 31, bid maar niet voor Jeruzalem staten, want ik zal u niet horen. Maar na de 70ste week van Daniel, en als Jeruzalem verwoest is, zal het daarna opnieuw gebouwd worden door het overblijfsel van Israël. En dat Jeruzalem komt onder de druk te staan van Babel uiteraard. In die 33 jaren. Want in Babel heerst het beest, maar in Jeruzalem heerst Christus. Nou, niet lichamelijk aanwezig, maar in ieder geval, hij is de koning van dat Jeruzalem. En dus krijgt men de belofte mee, deze tent, die zal niet ter nedergeworpen worden. Niet meer in ieder geval. Deze pinnen worden in de eeuwigheid niet uitgetogen en de touwen zullen niet verscheurd worden. Dit Jeruzalem. Men bidt voor de vrede van dat Jeruzalem. En dat heeft inderdaad effect, uiteraard. Het zal niet verwoest worden. Er staat ook wat er wel gebeurt. Het zal niet verwoest worden, vers 21. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Hier vinden we een soort woordspeling die in het Hebreeuws niet voorkomt, maar in het Nederlands wel. Dat is ook wel aardig. De Heere zal al daar heerlijk zijn. Ik moet zeggen dat dat niet zozeer de beschrijving is van de 33 jaar, maar het is de beschrijving gewoon van het koninkrijk. Dat is 33 jaar en 1000 jaar en dan nog een generatie en dan de eeuwigheid. En dat alles bij elkaar is nog steeds het koninkrijk. En ik zeg het er weer een keer bij, ik kan het niet nalaten. Openbaring 21 en 22, het nederdalen van Jeruzalem uit de hemel naar de aarde vindt plaats in de 6e bedeling, niet in de 7e, ook niet daarna, maar in de 6e bedeling, wanneer namelijk Jeruzalem inderdaad wordt gebouwd en opgericht en wanneer dus het koninkrijk op de aarde gevestigd wordt. En een profetie over dat nieuwe Jeruzalem is een profetie over de 33 jaar, de 1000 jaar... Eigenlijk een beetje de 70ste week van Daniel ook nog. Hè? Maar de 33 jaar, de 1000 jaar, de tijd na de 1000 jaar tot aan de jongste dag. En daarna ook de tijd na de jongste dag. Het hele verhaal, het is allemaal het koninkrijk. Vanaf de 33 jaar in ieder geval. Want daar komt het op aarde. Aan het eind van de 70ste week dus. Hè? Dus de 33 jaar, de 1000, alles, al wat er verder volgt, hoort tot het koninkrijk en de profetie of het visioen over dat nieuwe Jeruzalem spreekt over die hele tijd. Net zoals dat het geval was met de profetie uit Jesaja 11 en wat was het, Jesaja, wat was het, 61, 62, daar in de buurt, die profetieën over het koninkrijk waarvan ook staat dat de wolf met het lam verkeren zal enzovoorts, hè? Die waren profetieën over het koninkrijk. Niet over een nieuwe schepping, ook niet over de oude alleen, maar over het koninkrijk, zonder meteen onderscheid te moeten maken tussen oude schepping of nieuwe schepping. En als je dat niet ziet, dan kun je de profetie ook niet verklaren. Die moet het dus zien. Nou, over dat Jeruzalem en dus over het koninkrijk gaat het. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Ik zeg dat weer met zoveel nadruk, omdat ik niet de indruk heb dat de Heer ook lichamelijk, zichtbaar bedoel ik, aanwezig zal zijn bij de discipelen of bij de gelovigen in de 33 jaren. Hij zal bij gelegenheid verschijnen op de Olijfberg, hij zal bij gelegenheid verschijnen in Petra. Ik geloof trouwens dat hij eerder al in Petra verschijnt dan op de Olijfberg. Heb ik u dat nooit verteld? Ik geloof dat hij verschijnt eerst in Petra, daarna op de Olijfberg, dan alsnog weer een keer in Petra. Minstens. Ja, dat ontleen ik aan de typologie, dus ik moet het met een slag om de arm zeggen, hè? Met een beetje voorzichtigheid. Maar als je de geschiedenis van Jozef leest, dan staat daar, worden daar de dubbele getallen gebruikt voor de tijdrekening, dat weet u waarschijnlijk, hè? Want Egyptische jaren tellen dubbel. Bij ons tropenjaren, in de Bijbel Egyptische jaren, dus het is niks bijzonders. Die tellen dubbel, zodat je daar hebt 7 jaren van vrede en geen gevaar. En dan 7 jaar van een haastig verderf, in plaats van 3,5 en 3,5. Hè. Dus 7 jaar van overvloed en 7 jaar van hongersnood. En in het 2e jaar van de hongersnood maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Niet in Canaan, maar in Egypte, buiten het land dus. En aangezien het dubbele cijfers zijn, moet je ze door 2 delen dus, hè. En betekent het dat als dit vervuld wordt, dat Jozef, de echte Jozef, de ware Jozef, die weet het waarschijnlijk, die ware Jozef, dat is dus Christus, de zoon van Jozef. De echte eerstgeborene. Dat is allemaal zeer dubbelzinnig wat ik zeg natuurlijk, hè. Maar dat de echte Jozef zich zal bekendmaken aan Israël, dus aan zijn broeders, in het 1e jaar van de grote verdrukking. Dus in het 1e jaar na het midden van de 70ste week van Daniël. Nog moeilijker. In het 1e jaar van de 2e 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Dus meteen in het 1e jaar. Nou, dat kan dus ook meteen zijn. Dus, terugkerend naar Matthäus 24, toen we uit het hoofd hebben zo vaak besproken. Daar staat dat als men zal zien de oprichting van de gruwel der verwoesting, moet men vrieden het land uit. Dat is het midden van de 70ste week, want dan wordt die gruwel der verwoesting opgericht. Waarna er staat, wanneer zij zeggen, ziet de Heer, Jozef dus, of Christus, ziet de Heer is in de woestijn, dan staat er niet, gelooft het niet, maar er staat, gaat niet uit. Er staat, als er staat, ziet hij is in de binnenkameren, dat is zijn de binnenkameren van de tempel, dat heet zo, hij is in de tempel. Hij heeft zich in de tempel, in de kamers van de tempel verstopt. Dat zullen de Joden denk ik verwachten dat als de Heer komt, dat hij dan, als de Messias komt, dat hij dan in de tempel komt, hè? Waar anders? Dat is immers het huis des Heren, waarom niet? Maar daar staat, gelooft het niet. Maar als er staat, als iemand zegt, hij is in de woestijn, dan staat, gaat niet uit. En ik kan het niet helpen, maar als ik het lees, kan ik er voor mezelf in ieder geval niks anders van maken dan dat hij dus wel in de woestijn is. Maar in overeenstemming met de voorgaande versen is er blijkbaar geen mogelijkheid om die plaats te bereiken. Daarom moest men zo snel vluchten toen de gruwel der verwoesting werd opgericht. Dat was de laatste vluchtmogelijkheid, kennelijk. Althans, voorlopig. Zie? En dan begint de 2e helft van de 70ste week van Daniël, waarin kennelijk de Heer in het 1e jaar al, en waarom ook niet meteen dan, zich bekend maakt aan het gelovig overblijfsel in Petra.
Die door de getuigenis van de 2 getuigen gevlucht zijn.
Die door de getuigenis van de 2 getuigen, die ongetwijfeld gepredikt hebben over Matthäus 24, gevlucht zijn naar de woestijn. En dus naar de plaats haar van God bereid, opdat ze daar gevoed zou worden, 1260 dagen. Dat is precies Openbaring 12 en het is dus de 2e helft van de 70ste week van Daniël. Zie? Dus als er staat, hij is in de woestijn, zegt, staat er niet dat het niet waar is, dat gaat niet uit. Waaruit ik concludeer dat hij er dus wel is, want men kan niet uitgaan, men kan het land niet uit. Of nou ja, misschien dat men het kan proberen, maar dan zal men ongetwijfeld gedood worden. Dat is dus niet mogelijk. Maar waarom zou men het doen als hij niet in de woestijn is? Dan had het beter kunnen staan, daar is hij niet. Dan gaat er niemand uit. Hè? Maar er staat alleen maar, gaat niet uit. Zodat je eigenlijk moet denken, dan is hij daar misschien wel. Hè? En dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Dat hij daar dan ook inderdaad is. Terwijl pas 3,5 jaar later Jeruzalem verwoest wordt en de Heer dan zal verschijnen op de Olijfberg. Waarna het overblijfsel uit Jeruzalem dan zich zal voegen bij het overblijfsel wat al lang in Petra was, al 3,5 jaar. Ik heb het al meer gezegd, het grote verschil is nu dat degene die vluchtte in de 1e helft van de 70ste week, op de prediking van de 2 getuigen dus, dat die geloven in Jezus van Nazareth als de Messias. Wat dacht u dan dat er gepredikt werd? Het was heus hetzelfde gepredikt als wat Petrus predikte op de Pinksterdag hoor. De boodschap is niet veranderd. Dus die geloven in Jezus van Nazareth als de Messias, die zal wederkomen. En dus vluchten ze naar de woestijn om hem daar te verwachten dan maar. Zodat ze daar ontkomen aan de verdrukking die over heel Israël zou komen. Ze worden dus gered in de verdrukking terwijl ze op aarde zijn. Daar leidt men soms vanaf dat sommige gelovigen van de gemeente weliswaar behouden worden van de verdrukking, maar terwijl ze op aarde zijn. Dat is een misverstand, dat slaat niet op de gemeente van nu, dat slaat op de gelovigen in de zesde bedeling, niet in de vijfde. Maar goed. Maar het grote verschil is nu, die lui die uit de eerste helft van de zevende week komen geloven in de Heer Jezus, in Jezus van Nazareth als de Messias, terwijl degene die aan het eind van de zevende week behouden worden, die worden behouden door het aanroepen van de naam des Heren, niet de naam van Jezus, de naam des Heren, Jehovah, die dan ook aan hen verschijnt op de Olijfberg en die dan later de littekenen in zijn handen blijkt te hebben, op grond waarvan zij tot geloof komen dat hij Jezus van Nazareth is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik bedoel dus nu te zeggen dat van Israël staat weliswaar dat het tot bekering zal komen, maar er staat dat het tot geloof zal komen door aanschouwen. Geloof in wat? Geloof dat Jezus van Nazareth de Messias is. Maar zij komen tot bekering tot de Heere en daarom roepen ze die naam aan. En als hij verschijnt zal hij zich tonen en als hij zich toont, Zacharia 12, dan zal blijken dat hij Jezus is. Tot verbazing van vele christenen vandaag aan de dag, denk ik, want er zijn er maar weinig die echt geloven en zich realiseren dat Jezus dezelfde is als Jehovah. Terwijl het zo duidelijk in de schrift staat. En men verwijt Israël ongeloof, maar in feite gaat het precies om de dingen die ze zelf ook niet geloven. Dat is een heel ingewikkelde zaak. Maar goed, het verschil is dus dat je daar twee categorieën krijgt. Eén categorie in Petra die er al langer zit, die gelooft dat Jezus de Messias is. En dus ook de Heren, dat is vanzelfsprekend. Maar er komt daarna een andere categorie bij die dat niet weet. Die zich daar aanmeldt en zegt, wij hebben Jehovah gezien, hij is aan ons verschenen op de Olijfberg. En dan verschijnt hij uiteindelijk aan hen ook. Maar het punt is dat die mensen dus twee verschillende dingen geloven en op verschillende wijzen daar terechtgekomen zijn. De een gelooft in Jezus Christus, de ander heeft de naam des Heren aangeroepen, dus heeft zich bekeerd tot de God van het Oude Testament, om zo te zeggen. En wat ze dan zien, nadat ze de naam des Heren hebben aangeroepen, wel, dat is eenvoudig. Wat ze zien is Absalom hangend aan de eikenboom. Hè? Dat is wat ze zien. Ja, daarna wel. Maar wat ik nu probeer uit te leggen, laat ik het dan maar weer een keer anders zeggen, dat inderdaad de geschiedenis van David en Absalom een uitbeelding is van de geschiedenis van die dagen, waarin één categorie zegt, David is onze koning, en de andere categorie zegt, nee, niet David, Absalom is onze koning. Nee, er zijn banden van overigens. Maar die heb ik wat verdekt opgesteld. Die heb ik een wat andere naam gegeven. Want, nou ja. Het is en blijft een moeilijk verhaal. Maar voor mijzelf, voor anderen weten niet meer, voor mijzelf. In ieder geval een zeer duidelijke. Namelijk, Absalom is de zoon van David. En dus is hij een type van Christus. Hij heet trouwens de vader des vredes. En in de hele Bijbel wordt nooit iets verkeerds over Absalom gezegd. We weten geen enkele zonde van hem. Niks, integendeel. Wat we weten is dat David het als koning en als rechter toch wel een beetje liet afweten. En dat Absalom toen in plaats van vader David het recht begon toe te passen en zich dus ook als koning liet uitroepen. Dat is een beeld van Christus onder het nieuwe verbond. Terwijl onder het oude verbond niet zo nauw genomen wordt met de wet, omdat er trouwens ook geen begin aan is. Dat is David dus. Hè? Ja, die twee dingen verdragen elkaar niet zo goed. Maar het haar van Absalom is natuurlijk het haar van Simson, dat weet u wel, hè? Zijn kracht en zijn schoonheid. Alleen Simson was een beeld van de eerste komst van de Heer Jezus en legde zijn kracht af. Maar Absalom is een beeld van de verheerlijkte Christus, de verheerlijkte zoon van David, die zijn kracht niet aflegt, maar zal verschijnen in heerlijkheid. Maar als zij hem zien, zien ze wel zijn haar, ze zien zijn schoonheid, maar ze zien hem hangend aan de eikenboom. Dat wil zeggen, zij zien hem als degene die ooit in het verleden gekruisigd was. Niet, zij hangen hem aan de eikenboom, maar ze zien hem hangend aan de eikenboom. Want was het niet zo dat hij op zijn ezel, het beeld van de eerste komst van Christus, onder de eikenboom doorreed, de vernederde, en toen bleef hij met zijn haren, met zijn, al zijn schoonheid, bleef hij aan het kruis hangen. Dat is het eigenlijk zo, hè? Ik vertel op het opzet wat door elkaar heen. Maar als men Absalom ziet, dan is dat niet een beeld van de kruisiging zelf, maar het is een beeld van dat men de gekruisigde ontmoet. Degene die in het verleden gekruist was. Waarna alsnog in heel Israël, onder aanvoering van David, de rouw wordt uitgeroepen over de enige geboren zoon. Maar er staat in Zacharia 12. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouw klagen, gelijk als een eerstgeboren. Er wordt nog meneer Simi hierbij genoemd ook, die ook een rol speelde in de geschiedenis van David en Absalom enzovoorts. Een rouw waarbij David zegt, Absalom, mijn zoon, niet mijn tegenstander, mijn zoon, mijn zoon. Ja, dat is het verhaal. Maar je vindt er twee categorieën die allebei trouw zijn aan een gezalfde des Heren, maar zij zijn wat in verwarring, ze weten niet precies wie ze voor hebben. En het verhaal eindigt dus ook inderdaad weer met verzoening van die beide partijen. Nou, dat is het verhaal tamelijk in het kort. Het wordt voorafgegaan trouwens door een geschiedenis die verband houdt met de roeping van de gemeente. Maar goed, laat ik daar nog niet verder op ingaan. De zaak is in ieder geval dat men in de toekomst twee categorieën van het overblijfsel vindt. Eén heeft de naam des Heren aangeroepen, dus de laatste categorie dan. En de eerste categorie heeft geloofd in Jezus als de Messias. De laatste categorie en de eerste categorie zijn het dus eerst niet eens. Maar in tweede instantie zal de Heer zich dus aan hen openbaren. En dat is het dan. Trouwens, iets dergelijks kom je tegen in de verschijning van de Heer na zijn opstanding, eerst aan de 10 en daarna aan de 11 discipelen. Eerst aan de 10, daarna ook aan Thomas. Nou is het natuurlijk zo dat die 10 een beeld zijn van de gemeente in onze dagen en de bekering van Thomas is een beeld van de bekering van Israël in de toekomst. Maar pas je het smaller toe, dan heeft die 10 te maken met Israël als volk in zijn het gelovig overblijfsel van Israël uit de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Want die geloven in de Heer Jezus. De Heer wordt aan hen gepredikt of maakt zich aan hen bekend. En dat is het dan. En daarna is Thomas een beeld van diegenen die tot geloof komen aan het einde van de 70ste bedeling. Aan het einde van de 70ste week, ja. Ik weet wel dat het wat lastig is om het uit elkaar te houden. Want de eerste betekenis is uit Johannes is nog steeds de 10, de gemeente, 1 Thomas, een beeld van Israël in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat hetzelfde beeld ook van toepassing is op de 70ste week als zodanig. Eerst degene die geloven op grond van de twee getuigen. Petrus en Johannes, nee hoor. Mozes en Elia, maar denk daar maar eens over na, want ik zeg dat niet voor niks. Die geloven dus in Jezus, de Christus. En de andere categorie is de categorie die de naam des Heren aanroept. En pas tot geloof in de Heer Jezus komt als men zijn littekenen ziet. Nou, ja.
Wanneer wordt dan de verstrooide de dienst van? Wanneer worden die dan naar het land gebracht?
Dat is daarna pas.
Dat is dan pas
daarna. Ja. Ja. De Heer maakt zich eerst bekend aan dat overblijfsel. En daarna pas zullen zijn uitverkoren bijeenvergaderd worden uit de vier winden. Maar dat neemt wel wat tijd in beslag, denk ik. Want vanaf dat moment gaat het evangelie gepredikt worden door dit overblijfsel, ook vanuit Petra, met als eerste resultaat de verzameling van alle 12 stammen van Israël uit de wereld en als tweede resultaat natuurlijk de bekering van de volkeren, de scharen die niemand tellen kan, uit Openbaring. Goed, waar waren wij? Even kijken, bij vers 21, maar de Heer zal al daar bij ons heerlijk zijn. Dat is in het koninkrijk in het algemeen, maar zoals gezegd, in de 33 jaar en zelfs in de 70ste week die er nog aan vooraf gaat, zal de Heer zich slechts incidenteel openbaren. En waarschijnlijk is datzelfde ook het geval in de 1000 jaren. Ik heb nog steeds in de Bijbel geen schriftplaats kunnen vinden waar staat dat de Heer 1000 jaar lang in Jeruzalem lijfelijk en zichtbaar en volgbaar, te volgen aanwezig zou zijn. Was daar op de troon zou zitten. Hij regeert wel, maar daarvoor hoeft hij niet aanwezig te zijn. En zelfs dan moet je nog zeggen, hij regeert wel, maar daarom hoeft hij nog niet lichamelijk aanwezig te zijn. Dat hij aanwezig is, dat is wel duidelijk hoor. Het heet niet voor niks zijn parousia, zijn presentie, zijn aanwezigheid. Maar dat men hem ook continu zou kunnen volgen met het oog, zal ik maar zeggen, dat lees je in de Bijbel niet. Dat lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk. Per slotverrekening heeft hij zijn hoogste troon in de hemel. En dat is nog steeds in de onzienlijke wereld, die weliswaar bij gelegenheid zienlijk gemaakt kan worden, maar die per definitie onzienlijk is voor deze oude schepping. De gedachte is ook dat de Heer dus bij gelegenheid zich zal vertonen, oftewel zal verschijnen. Vandaar de verschillende uitdrukkingen die voor de wederkomst van Christus gebruikt worden. De een is die van de parousia, zijn aanwezigheid, de ander is die van zijn verschijning. Dat is niet helemaal hetzelfde. Hij kan natuurlijk niet verschijnen zonder aanwezig te zijn, maar hij kan wel aanwezig zijn zonder te verschijnen. Want bij ons is hij ook aanwezig zonder te verschijnen. Ja. Men heeft het vaak wat anders geïnterpreteerd. Men heeft die woorden vaak willen toepassen op verschillende fasen van zijn wederkomst. Maar dat heb ik nooit helemaal bevestigd kunnen zien. Wij wachten namelijk op zijn verschijning. Zegt Paulus in Titus, of aan Titus, hè. Verwachten de zalige hoop en de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Terwijl de andere plaats duidelijk blijkt dat wij wachten op zijn parousia. Zijn presentie. En er zijn er die hebben verschil gemaakt tussen zijn parousia, men zegt dat heeft te maken met de opname van de gemeente, en zijn verschijning, want zijn verschijning is zijn verschijning op de Olijfberg, zegt men dan. En dat is wel aardig bedacht, maar dat klopt niet helemaal. Je geeft de woorden dan niet de bredere betekenis, de brede toepassing moet ik zeggen, die ze in de Bijbel hebben. Zijn aanwezigheid is niet, of zijn parousia is niet de opname van de gemeente. Zijn parousia is zijn aanwezigheid, dat is de term, die dan in de Statenvertaling vertaald wordt met toekomst, en de aanduiding is van zijn hele toekomstige aanwezigheid op aarde. Zijn bemoeienissen in de toekomst met de aarde, nadat hij nu apousia is, hè, dat wil zeggen hij is nu afwezig. Hij bemoeit zich niet met de gang van zaken in de wereld. Met de nadruk op wereld, niet met de gang van zaken in de wereld. In de toekomst wel, en dus heet het dan parousia, beginnend met de opname van de gemeente. Maar wat er verder volgt, hoort net zo goed bij zijn aanwezigheid. En voor mijn zin is, hoort de 1000 jaar daar zelfs ook bij. En de term verschijning kan je natuurlijk wel toepassen op zijn verschijning op de Olijfberg. Dat is allemaal tot je dienst. Maar ja, er staat nog eenmaal in de brieven dat wij daar ook op wachten, op zijn verschijning. Wel, wij wachten niet op zijn verschijning op de Olijfberg. Wij wachten op zijn verschijning in de lucht. En wij hebben bovendien zijn verschijning lief. 2 Timotheus. Ja. Dus die woorden worden in de schrift tamelijk door elkaar gebruikt. Bovendien, men heeft dan 3 termen. Parousia. En verschijning, daar weet ik het woord zo gauw niet van. En apocalypse, dat wil zeggen openbaring. Dus zijn toekomst, parousia. Zijn verschijning en zijn openbaring. En zijn openbaring, zeg maar, dat is dan nog weer later, eventueel aan de volkeren of zo. Dus een mooie driedeling, want die driedeling kennen wij natuurlijk ook. Eerst is de gemeente, dan is dat dan de volkeren. En het zou wel aardig zijn om daar die 3 woorden op van toepassing te brengen. Zijn parousia, zijn verschijning en zijn openbaring. Over die laatste 2 volgorde is men het trouwens nooit eens geworden, waaruit je maar weer ziet dat het niet klopt. Want openbaring is verschijning. Het is een ander woord, want openbaring betekent letterlijk dat het gordijn wordt weggedaan. Maar het opendoen van het gordijn impliceert de verschijning van degene die tot nog toe achter het gordijn was. Het is dus in de praktijk hetzelfde. Het zijn woorden met een verschillend gewicht, noem ik dat dan maar, hè. Ze smaken verschillend of zo, hè. Ze hebben een verschillende gevoelswaarde, dat is natuurlijk zo. Maar het spreekt allemaal over hetzelfde. Maar wat we moeten bedenken is dat er verschil bestaat tussen zijn aanwezigheid en zijn verschijning of openbaring. Zijn openbaring kan zelfs ook zijn een openbaring alleen via het woord, zodat men hem niet ziet. Dat kan ook nog, spreekt de schrift ook over. De gedachte is dat Christus zich aan ons openbaart. Terwijl we aan de andere kant lezen dat hij verborgen is. Ja, voor ons oog wel, maar aan ons oren en aan ons hart openbaart hij zich. Want wij zien zonder bedekking, voor ons is de sluier weg en wij kennen aangezicht tot aangezicht, staat er bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3. Dus aan de ene kant zien we zijn openbaring in de toekomst, maar we kennen die openbaring net zo goed op een andere manier in het heden. Zo'n woord is niet zo eng. Zo smal bedoel ik dus, hè. Verschijning veronderstelt inderdaad dat er iets schijnt, namelijk licht, en dat het dus gezien kan worden. En hij verschijnt, wel hij verschijnt na zijn opstanding aan Maria en aan de discipelen en aan de Emmausgangers en aan nog eens een 500 tegelijk bij het meer van Galilea. En hij verschijnt aan Paulus en aan Jacobus en hij verschijnt in de toekomst in Petra en op de Olijfberg enzovoort. Aan de gemeente in de lucht. Ja, heel goed. Dat is ook een verschijning. Dat is ook een verschijning. Dan is er wat te zien. Het woord verschijning is het enige van de drie dat veronderstelt dat er wat gezien wordt. Openbaring kan betekenen dat het gezien wordt als tenminste een openbaring is aan ons oog. Maar als een openbaring is aan het oor of aan het hart, dan heeft dat er dus al niks meer mee te maken. En aanwezigheid, wel, je kunt aanwezig zijn zonder gezien te worden. Dat is makkelijk genoeg. Dan zet gewoon een andere pet op of zo, weet je veel. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Die woorden kun je dus niet helemaal, niet zien als totaal verschillend. Ze overlappen elkaar namelijk. Als er dus staat, de Heer zal al daar bij ons heerlijk zijn, dan laat dat ruimte voor wat het is. Namelijk, is de Heer zichtbaar aanwezig of niet? Wel, wij weten hoe het zit, dus het hoeft hier niet uitgelegd te worden. De Heer verschijnt na zijn opstanding slechts in deze nieuwe schepping. Hij laat zich af en, of in deze oude schepping. Hij laat zich bij gelegenheid zien. En meer ook niet. Hij kwam niet bij zijn discipelen in de opperzaal. Hij was daar ineens. Zij zagen hem ineens. Dan zult u zeggen, hij was er toch gekomen? Ja, met de discipelen mee natuurlijk. Hij woonde in hun hart. Hij woonde in hen. He? Maar er staat niet dat hij binnenkwam lopen, of zo. Er staat dus dat hij niet binnenkwam lopen, want de deuren zaten op slot. Staat er. Dus ze zagen hem, hij verscheen daar dus. En hetzelfde is later waar bij die visvangst, weet je wel, dat ze die 153 vissen vingen in Johannes 21. De Heer stond daar aan de oever. En in Zacharië 14 zegt niet, te dien dagen zal hij komen naar de Olijfberg. Maar er staat, te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Hoe ze daar gekomen zijn, wordt er niet bij verteld. En verschijnt aan de gelovigen. Of aan Israël. En hetzelfde geldt trouwens ook voor Matthäus 25. Wanneer de koning zal zitten op de troon zijn er heerlijkheid. Er staat niet dat hij er gaat zitten, er staat dat hij daar zit. Hij is daar ineens. He? Dus dat zijn verschijningen. Maar hij is bij hen heerlijk. In de 33 jaar, in de 1000 jaar, maar natuurlijk ook in de nieuwe schepping. Hij zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal een plaats van rivieren, van wijde stromen zijn. Die stromen die kennen we, weet u wel. Dat zijn die stromen die ontspringen onder de dorpel van het huis des Heren. De bekende rivier van levend water. Een rivier die binnen zeer korte afstand zeer diep en zeer breed wordt. Waar was het ook weer? Dat is in Ezechiël, hè? Ja. Want die rivieren zijn een beeld van het levende water. Van vruchtbaarheid enzovoorts. Leven in het algemeen. Trouwens, wat de rivieren zijn voor de aarde, zijn de aders in het lichaam van bijvoorbeeld een mens. Ze brengen het leven. Oh, waar komen we nou weer in terecht? Psalm 104 komen we in terecht. Vrijdagavond weer, hè? Goed, dat moet ik maar even uitleggen. De gedachte is namelijk, een gedachte in de Bijbel is namelijk dat de hele schepping moet beschouwd worden als één levend wezen. En wat wij zien als dode materie blijkt niet dode materie te zijn, maar blijkt gewoon onderdeel te zijn van een zeer groot levend organisme, zo groot dat we het als zodanig niet meteen herkennen. Als wij een microscoop zetten op het menselijk lichaam of op onderdelen daarvan, dan herkennen wij die delen ook niet meer als onderdelen van een groot geheel. Maar dan zien we ze als zelfstandige dingen, weet je wel. In het bloed, witte bloedlichaampjes en rode bloedlichaampjes en wat er nog maar meer in zit aan ongedierte, denk ik wel eens. Want het ziet er tamelijk afschrikwekkend uit. Het is maar goed dat het zo klein is, hè. Want je zat te schrikken. Je moet dus een beetje van je speeksel onder de microscoop leggen. Dan schrik je toch wezenloos, hè. Nou goed. Allemaal kleine... Ja, maar het maakt allemaal onderdeel uit van wat wij een levend geheel noemen. Een levend lichaam. Het zijn niet losse dingen, het hoort allemaal bij elkaar. Dat is met de aarde dus ook zo, is met de schepping dus ook zo. Dat land en dat water en die kringloop daarin van water wat verdampt en opstijgt en wolken en weer regen en rivieren. Dat is natuurlijk allemaal leven. En al die scheikundige processen die zich in de aarde afspelen, zal ik maar zeggen, wat uit de mineralen ontstaan en zo, dat zijn gewoon processen van leven. Een levende wereld. Toch? Ik kan niet weten waarom dat niet een lichaam is. Het is een beetje groot uitgevallen. Maar in die, binnen dat lichaam zou je de rivieren moeten beschouwen als overeenkomstig met de aders in het lichaam van bijvoorbeeld de mens. Transporteert leven, brengt leven en vruchtbaarheid enzovoorts. Als de rivieren niet meer stromen, als het water niet meer in beweging is, droogt het land uit, dan is het ook vlot uitgeput. Want met het water komt van alles mee. Wij zeggen dat moet eigenlijk niet. Je moet zuiver water hebben, maar dat kun je wel vergeten. Het water komt namelijk niet alleen. Het is de juiste bedoeling dat met het water van alles wordt meegevoerd. Opdat het leven in stand gehouden zou worden. Er hoort beweging te zijn. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Als er dus sprake is van een rivier die ontspringt onder de dorpel of onder de troon of onder het altaar. Maar het komt op hetzelfde neer natuurlijk. Als er sprake is van zo'n rivier, betekent het gewoon dat het leven, het levende water, daar ontspringt en uitstroomt over de gehele aarde. Nou, naar oost en naar west staat er, geloof ik, naar twee kanten, maar in ieder geval naar verleden en toekomst, of in ieder geval over de gehele aarde, dat is de gedachte. En vindt later zijn tegenhanger in het Nieuwe Testament, waar staat... Waar gesproken wordt over het water des levens, wat zal opspringen als een fontein enzovoort. Het is gewoon een terugverwijzing naar het Oude Testament, waar een rivier wordt aangekondigd. Ongetwijfeld ook een letterlijke rivier, ik zou niet weten waarom niet. Maar de belangrijkste betekenis is natuurlijk dat daar leven wordt voortgebracht. In de visioen van het Nieuwe Jeruzalem vind je dat dus ook, hè? Die rivier, diezelfde rivier vind je daar terug. En er staan de bomen boom des levens staan aan de oever van die rivier. Ja, natuurlijk, want het spreekt allemaal over hetzelfde. De boom des levens is namelijk die rivier. Nee, in het visioen niet, maar in de betekenis van het visioen wel. Dus tot genezing der heidenen staat er. Maar als die heiden ondergedompeld wordt in dit water, dan wordt hij ook genezen. Dag Naaman, hè? Toch, zo is het toch? Jazeker wel. Het heeft gewoon dezelfde betekenis. Daar gaat het om. Dat is ook iets wat je van typologie moet leren. Dat typen zich herhalen. In één verhaal of in één visioen wordt dezelfde gedachte op verschillende manieren achtereenvolgens uiteraard verteld. Gelijktijdig kan niet, dus achtereenvolgens. Maar je ziet verschillende details in het plaatje. Maar ze hebben dezelfde betekenis. Komt heel vaak voor. Of je nou zeven vette koeien en zeven magere koeien hebt, of zeven vette aren en zeven magere aren, dat maakt niks uit. De koeien en aren zijn gelijk. Alleen een koe staat op vier poten en een aar op één. Nou en? Maar in de betekenis is het gelijk. Het staat voor vruchtbaarheid. Ja. Nou, je vult gewoon Christus in en dat is makkelijk genoeg.
Dan uiteraard.
Ja, Het begrip bladeren, dat is trouwens een begrip voor een, dat wat voortgebracht wordt. Het wordt ook vertaald met een spruit of een takje. Het hoeft niet eens een blad te zijn, het kan zelfs een takje zijn. Dat wat voortgebracht wordt. Nou, dat wat voortgebracht wordt door Christus is tot genezing der heidenen. Trouwens, er staat hier ook, en geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, vers 24, maar daar waren we vanmorgen mee begonnen. Er staat precies hetzelfde. Omdat de genezing is via die boom des levens, ofwel via het water, want waar dacht u waar die boom des levens dan zijn wortels naar uitstrekt? Nou, dat water, die boom is geplant aan waterbeken, dat is de boom dus uit, inderdaad, Psalm 1, heel goed. Het is precies hetzelfde. Het is Christus, de boom des levens. Trouwens, de weg naar de boom des levens wordt bemaakt door... Gaan we even verder, heel leuk. Hè? Door die engel. Er staat niet engel, toch? Staat er engel? Oh, er staat cherub. En een cherub is een boodschapper, dus dat klopt. Is een engel. Maar een cherub, daar hebben we alles besproken, is de eerstgeborene. Is een beeld van de eerstgeborene. Dus het is Christus zelf. Hoewel in de psalm staat Christus rijdt op een cherub. Maar dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. Hè. Hij komt dus als cherub. En hij heeft een zwaard in zijn hand. Een tweesnijdend scherp zwaard. Nee, een zwaard wat zich omkeert staat er. Bij Hebreeën heet het tweesnijdend scherp zwaard. En in Efeze heet het zwaard des geestes. En het is het woord Gods. Want het woord Gods is Christus zelf. Dus de boom des levens is Christus. Die engel zo, dan zegt die cherub, dat is Christus. En het zwaard is ook Christus. Ja, en misschien wat verschillende hoedanigheden, dat kan zijn. De boom des levens is Christus die het leven geeft en in zich heeft. Onvergankelijk leven in zich heeft. Als ik het zo zeg, zegt u, dan heet hij Melchizedek. Want hij brengt voort leven, oftewel brood en wijn, dat doet Melchizedek ook. Zie je hoe klein de Bijbel eigenlijk is. He? Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie, maar heel klein dus, hè. Goed, dus dat is de boom des levens, het type van Christus die het leven heeft en dus ook geeft. En als je het van die boom des levens niet krijgt, dan sterf je. Het is ook een weg naar de boom des levens en u weet wie de weg naar de boom des levens is. Natuurlijk, heel goed, dat is Christus. Daarom wordt de weg ook bewaakt door de eerstgeborene, door de cherub, door Christus. En die staat die weg te bewaken... dat is heel interessant. Er staat niet dat er een hek was, of prikkeldraad, of iets dergelijks, want dat betekent dat je er niet in mag. Dat er een bewaker staat, betekent dat niet alleen dat de toegang normaal gesproken verboden is, maar het betekent ook dat er dus toch zijn aan wie de toegang niet verboden is. Want als de toegang voor iedereen verboden was, was een hek voldoende. Met schrikdraad, weet je wel. Met vuur erop, weet u wel, dat is niet zo moeilijk. Maar dat er iemand bijgezet wordt, betekent dat die beslist wie er wel en wie er niet bij mag. En dat is uiteraard Christus. En wie doet het met het woord. Het woord met zijn twee kanten, het oude en het nieuwe verbond. Via het oude verbond kom je er niet bij, via het nieuwe verbond wel. Waar staat het tweesnijdend zwaard? Dat staat in Hebreeën. Maar het Hebreeën maakt juist het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Zegt de Bijbel heeft twee kanten. En Openbaring zegt het ook. Het is geschreven van binnen en van buiten. En Deuteronomium zegt het ook, want er staat de wet is geschreven aan de voorkant en de achterkant. Twee stenen tafelen, ja, beschreven aan de voorkant en de achterkant. Het beeld van het nieuwe verbond natuurlijk. Het heeft twee kanten. Eén, laat je niet door, is een bediening des doods. De andere, laat je wel door, het is een bediening ten leven. Nou, enzovoorts. Ja. Een vlammig lemmer dat zich omkeren. Draait om, ja. Ja, dat komt omdat hij twee kanten heeft, ja. En het vlammig, dat legt weer het verband tussen het cherub en de seraf. Want seraf is iets vurigs, weet u wel. Daar hebben we het ook over gehad naar aanleiding van Jesaja 6. Als je één keer die beelden leert zien, hè, dan is het Grandioos is ook niet moeilijk, daar heb je ook helemaal geen Hebreeuws meer bij nodig. Of moeilijke getalssymboliek of zo. Dat kan wel een hulpmiddel zijn om er toe te komen. Maar je moet het daarna later gewoon in je Nederlandse Bijbel kunnen terugvinden, kunnen herkennen. Anders heb je er trouwens sowieso niks aan. Maar deze rivier, wel, die wordt op vele plaatsen dus in de Bijbel genoemd. Het is de rivier die het leven voortbrengt. Bij gelegenheid is de Jordaan daar ook een beeld van natuurlijk. Een plaats van rivieren, van weide, dat spreekt over vrijheid, van weide stromen. Het is sterker nog, het is een rivier die zich verwijdt. En je komt er dus tegen in Openbaring 22, de eerste verse. En in Ezechiël, ik weet niet precies welk hoofdstuk, maar ergens helemaal achterin natuurlijk. Dan staat er geen roeischuit, dat vind ik zo leuk. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Het moet duidelijk zijn dat die schepen dus als vijandig beschouwd worden, zodat het alsnog een verwijzing is nog naar die legers die in de tweede helft van de zevende week van Daniël via het water, de Middellandse Zee namelijk, Kanaan veroveren. Een schip in verband met Israël is natuurlijk in de Bijbel zeer zeldzaam. Maar van die Russische legers hebben wij vorige keer geconcludeerd dat ze inderdaad komen over het water. Toch? Dan hier staat, er komen geen vijanden meer over het water. Er is wel water, maar dat is een bron van leven. En die bron van leven voert natuurlijk niet vijanden aan. Dat is de gedachte. Dit water brengt leven en niet de dood. Dus komen die schepen niet meer. Niet omdat die schepen op zichzelf zo negatief zijn, maar hier zijn ze negatief omdat ze herinneren aan die legers die vanuit de Middellandse Zee een landing hadden uitgevoerd. Dan heet het een roeischuit. Ja, het is een schip dat aangedreven wordt, betekent het eigenlijk. Met roeiriemen bijvoorbeeld, want ja, je moet nou eenmaal roeien met de riemen die je hebt, jazeker. Een schip dat aangedreven wordt. In die dagen zouden dat alleen maar roeispanen kunnen zijn. In onze dagen zouden het net zo goed motorschepen kunnen zijn. Maar geen schuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip. En dat slaat in ieder geval op een oorlogsschip. Zal daar overvaren en zal zo het land bereiken. Dat betekent gewoon dat er geen oorlog meer is. De vijand komt niet meer. Leven komt er en niet meer de dood. Want de Heere is onze rechter. Hij is ook onze fontein, hij is ook onze rivier. De Heere zal behouden is eigenlijk een wat uitgebreide vorm van de naam Jehoshua. Jehovah zal redden. Dat woord redden is inderdaad dat woord wat hier gebruikt wordt. Zoals voorkomt in de naam van Hosea en Jozua en zo. Dus de Heer is onze rechter, de Heer is onze wetgever, de Heer is onze koning. De Heer zal ons behouden, maar de Heer zal ons behouden kun je schrijven als Jezus of Jehoshua, want het is natuurlijk hetzelfde. Hij zal ons redden dus van de vijand in het algemeen. En dan vers 23, uw touwen zijn slap geworden. Dat is leuk, want er waren touwen in vers 20 die niet zouden gescheurd worden. Die hielden de tent overeind. Maar in vers 23 gaat het ook over touwen die masten overeind zouden moeten houden, maar die dat niet meer doen. Er wordt een vergelijking gemaakt dus tussen de tent Jeruzalem en de masten van deze vijandelijke schepen. Die touwen, die zijn slap geworden, zij zullen hun mastbomen niet kunnen recht stijf houden, zij zullen het zeil niet uitspannen, want zij gedachten hoeveel touw er zat aan zijn schip, om de masten en om het zeil te spannen. Dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden, zullen de lammen de roof roven. Dat wil zeggen, dat wat er veroverd was, wordt in de praktijk teruggegeven. Daar komt het op neer. En dat is wat we vorige keer ook al gelezen hebben, want we hebben gelezen dat die Russen inderdaad heel wat achterlaten in het land. Behalve hun eigen lijken natuurlijk. Maar ze laten heel wat achter in het land, wat dan de eerste buit is voor de opnieuw te stichten Israëlitische staat. Het begint dus met deze buit. De eerste rijkdom van die staat die dan heropgericht wordt. De eerste bezittingen daarvan zijn de bezittingen die de Russen daarachter laten. Ze moesten eens weten. Ja, dat is toch een beetje humor, hè? Jazeker, vind ik wel. Een beetje wrang in al die situatie, maar niettemin, zo is het wel. Dat hebben we vorige keer gelezen al in Ezechiël 39, dus dat hoeven we nou niet meer te doen. Zelfs zullen de lammen erover over. Die lammen, weet u wie dat zijn? Natuurlijk, dat is gewoon Israël. Lam in de zin van dat het naar de oude mens onvruchtbaar geworden is, geraakt aan de heup, zoals vader Jacob, zal ik dan maar zeggen. Een Israël wat het oude Israël betreft gestorven is, maar wat wedergeboren wordt, ook als staat. Waarna zij zeggen, waarna ze niet zullen zeggen, ik ben ziek, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daarin woont, in dat land dus, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Zij wonen in het land waar die rivier stroomt, waar aan de oever de boom des levens staat, waarvan de voortbrengselen zijn tot genezing der volken. Dus zijn ze niet ziek? Ja, of ik dat nou overdrachtelijk bedoel of letterlijk, maakt u dat wat uit eigenlijk? Dat maakt toch geen verschil? Ze gaan het koninkrijk binnen en zijn daar niet ziek. Dat komt overeen met wat we eerder gelezen hebben over de levensduur van de mens in het koninkrijk. Hè? Was dat niet Jesaja 11? Ik weet nooit precies welke hoofdstukken het waren. Ja, Jesaja 11. En die andere uitspraak in Jesaja 65. Waaruit op te maken valt dat de mens, de gelovige mens althans, in de 1000 jaren normaal gesproken niet sterft. En dan is het dus inderdaad ook geen ziekte. Trouwens, als de Heer zegt, ik ben de Heer, uw geneesheer, uw heelmeester heet het, hè? Dan is dat toch in ieder geval van toepassing op de dagen van de 1000 jaar. Er is wel dood op zich, maar in het algemeen worden de gelovigen bewaard voor ziekte en dood. Omdat er genezing is via, dan zeg ik het maar weer, via de boom des levens en de bladeren van de boom des levens. Die groeit aan de oever van deze rivier die ook hier in dit schriftgedeelte genoemd wordt. Nou, ja, min of meer. Ja, de Jacobusbrief is daarop van toepassing, maar dan eigenlijk alleen in de 6e bedeling. Maar dat valt hieronder. Is de eerste tijd van het koninkrijk zoals het hier beschreven wordt. Het is inderdaad juist, ja. Ja. Je moet het namelijk zien binnen het kader van Matthäus 24. Waar staat, wanneer je deze dingen zult zien gebeuren, dan staat dit geslacht zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En het volgende vers zegt, hemel en aarde zullen voorbijgaan. Zodat je moet aannemen dat het geslacht niet voorbij gaat totdat hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dat betekent dat in dat vers niet gedacht wordt aan een generatie van 40 jaar, maar zelfs een generatie van 1040 jaar en nog langer. Die generatie sterft namelijk niet. Eerst niet op dat zij de 1000 jaren zouden binnengaan, daarna niet op dat zij de 1000 jaren zouden overleven, dus het koninkrijk niet uitgeworpen zouden worden. Maar strikt genomen is de dood inderdaad het verlaten van het koninkrijk. En dat kan natuurlijk moeilijk, tenzij men ongelovig is. En dat is dan ook wat gebeurt. De jongeling van 100 jaar, die zondigt, weet u wel, Jesaja 65, die zou inderdaad sterven, ja. Maar de gelovigen, zij die behoren tot het volk van God, zullen niet sterven, dus ook niet ziek zijn, dat staat hier. Er staat op een andere plaats dat ze ook de vrucht van hun eigen geplante bomen zullen eten enzovoorts. Hè? En het Nederlandse spreekwoord zegt, boompje groot, plant het je dood. Maar de Bijbel zegt, in het koninkrijk is het anders. Daar zal ieder zitten onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen wijnstok. En zal niet alleen de boom planten, maar ook de vrucht daarvan eten. Mensen worden als bomen. Maar daar hadden we het al over, hè? Uit Psalm 1, hè? Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken. Deze bijvoorbeeld, hè? Ja. Want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Wanneer ontvangt dat volk vergeving van ongerechtigheid? Nou, even de datum. Wanneer ontvangt... Hè? Wat er gebeurt dat? Ja, dat is dus het einde van de 70ste week van Daniël. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk om de ongerechtigheid te sluiten, hè? En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat betekent dat deze profetie spreekt over het koninkrijk over Israël vanaf het einde van de 70ste week. Ja. Ja, ja. Ja, ook zo, meneer. Ja. Het is inderdaad zo dat het koninkrijk dan gevestigd is, of wordt vanaf het einde van de 70ste week, over de mensheid. En dat wil zeggen dat de gelovige mensen deel uitmaken van het koninkrijk, maar dat betekent niet dat de... Ja, ik zal het nog sterker vertellen. Dat betekent inderdaad niet dat de dieren veranderd zijn, maar dat betekent zelfs niet dat mensen veranderd zijn. Zij worden wel genezen, maar het wil niet zeggen dat ze niet ziek kunnen worden. Zij sterven niet, maar het wil niet zeggen dat ze niet kunnen sterven, want er zijn er die wel sterven. Begrijp u? Die mensen die dan leven zijn in wezen, net als wij, zondaren die door genade zijn zalig geworden, maar die nog wel degelijk een zondige natuur hebben en die dus daadwerkelijk ook zondigen. Voor wie overigens vergeving is, op grond van geloof, ze zijn niet anders dan wij nu. Het is niet de eeuwigheidssituatie, het is nog niet de verlossing van het vlees enzovoorts. Als we dus, heb je weer zoiets, als je dus in Johannes 3 leest dat vlees en bloed het koninkrijk niet zullen binnengaan of kunnen zien of niet zullen beërven, betekent dat niet dat er geen vlees en bloed in het koninkrijk komt. Want andere schriftplaatsen leren ons dat vlees en bloed er wel in gaat. Maar het gaat erin omdat in dat vlees en bloed dat wedergeboren leven woont. De nieuwe mens woont daarin, die gaat het koninkrijk in. En als die verpakt zit nog in de oude mens, dan gaat die oude mens mee. Niet als oude mens, maar als verpakking. En zo is het bij ons ook trouwens. Een mooie illustratie daarvan, in verband met de gemeente althans, vind je in het zogenaamde nieuwe spijsoffer wat gebracht zou worden. Een normaal spijsoffer, namelijk in de Bijbel, zit geen zuurdesem in. Maar bij het Pinksterfeest, het wekenfeest in het Oude Testament, staat dat men een nieuw spijsoffer zou brengen. En het nieuwe, het bijzondere dus, zit er maar in dat dat het enige spijsoffer is waar wel zuurdesem in zit. Gezuurde broden worden bewogen in de hand van de priester voor het aangezicht des Heren. Dat is een beeld van de gemeente daar. Inclusief die oude mens die daar nog deel van uitmaakt. Nog wel. En daar gaat het maar om. Uiteindelijk is het echt helemaal ongezuurd en is alles weg. Maar er is een situatie van het koninkrijk waarin vlees, en dus ook zuurdesem, wel degelijk wel aanwezig is. Maar niet gerekend wordt of niet normgevend is. Daar gaat het om. Goed. Daar laten we het eerst bij. Ja, het is mooi het eind van het hoofdstuk. En het is de hoofdtijd. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, zeggen u dank voor het voorrecht dat we nu reeds deze grote zaligheid hebben ontvangen. Dat we deel hebben gekregen aan een koninkrijk wat verborgen is nog, maar wat niettemin reëel is. Een koninkrijk wat vast ligt in de koning die opgestaan is uit de dood, die nu reeds opgestaan is. Waarvan we weten dat hij in de toekomst zal opstaan, ook ten behoeve van Israël en aan Israël zal verschijnen. En ook aan de wereld en de volkeren. Maar we danken u, Vader, dat we nu als eerstelingen gekomen zijn tot dat hemelse aspect van het koninkrijk. We deel hebben aan het eerst geboorterecht van onze heiland. En deelgenoten zijn geworden van zijn erfenissen, van zijn rijkdommen, zijn roeping. We danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren, verstaan en mogen weten uit uw woord, dat we onlosmakelijk met die heiland, met die hoge priester verbonden zijn. Dat we gemaakt zijn tot koningen en priesters onder het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek. Dat we dat geworden zijn samen met de Heer, wegens de kracht des onvergankelijke levens. En we danken u, Vader, voor dat leven, voor deze stroom van levend water die tot ons gekomen is en waarin wij mochten ondergaan, waarin wij mochten gedoopt worden. Wij danken u voor het leven van Christus, voor onvergankelijk eeuwig leven, waardoor wij zeker zijn van onze zaligheid, waardoor we mogen leven vanuit die zaligheid, vanuit de zekerheid des geloofs, en onze blik dus mogen richten op die erfenis die u ook voor ons bewaart. Wij danken u voor deze morgen dat we uw woord mochten openen en mogen zien welke geweldige harmonie daar is tussen deze verschillende uitspraken en verschillende bijbelteksten. We mogen zien dat ze allen hetzelfde zeggen, ze allen spreken over de toekomende verheerlijking en heerschappij van hem die onze heiland en zaligmaker geworden is, ook nu. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. We bevelen elkaar bij u aan, ook als we van hier gaan. Wees u met een ieder van ons. Richt u onze gedachten op u, opdat u en uw woord gestalte zouden krijgen, ook in onze levens. Door uw genade. Amen. Inmiddels zijn wij dan gevorderd tot Jesaja 34. Jesaja 34, waarboven staat strafgericht over Edom. Het is niet zo'n smakelijk verhaal om te lezen, maar niettemin zal ik dat toch doen. Er staat: nadert gij heidenen om te horen, en gij volken, luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbogenheid des Heeren is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan, en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het heer der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen, want de Heer heeft een slachtoffer te Bosra en een slachting in het land der Edomieten. En de eenhoornen zullen met hen afgaan en de varren met de stieren, en hun land zal doordronken zijn van het bloed en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren, een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. En hun beker zullen in pek verkeerd worden en hun stof in zwavel, ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. Het zal desnachts of desdaags niet uitgeblust worden, tot in de eeuwigheid zal zijn rook opgaan. Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daardoor gaan. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit en de raaf zal daarin wonen, want er zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid. Hun edelen, doch zij zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen. En het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen. En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten. En de duivel zal zijn metgezel toeroepen. Ook zal het nachtgedierte zich al daar nederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden. Daar zal de wilde merle nestelen en leggen, en haar jongen uitbikken en onder haar schaduw vergaderen. Ook zullen al daar de gieren met elkaar verzameld worden. Zoekt in het boek des Heren en leest, niet één van deze zal er feilen. Het een, nog het ander zal mij missen, want mijn mond zelf heeft het geboden en zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Want hij zelf heeft voor hen het lot geworpen en zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in de eeuwigheid zullen zij het erfelijk bezitten, van geslacht tot geslacht zullen ze daarin wonen. Tot zover. En dat was dan de profetie over het strafgericht over Edom. Dat het over Edom gaat, blijkt uit wat staat in vers 5. Het zwaard zal ten oordeel nederdalen op Edom. En uit vers 6, het einde van het vers, waar staat: de Heer heeft slachtoffer te Bosra, een der steden van Edom, en een grote slachting in het land der Edomieten. En verder blijkt het uit dat dit land zal niet meer bewoond worden. Daaruit blijkt niet dat het Edom is, maar daaruit blijkt in ieder geval dat het niet gaat om Palestina. En dat ik daarmee begin, Dat heeft wel een reden. Het is namelijk zo dat in de profetieën dikwijls Edom genoemd wordt, terwijl het in werkelijkheid gaat om Israël. Dat valt niet zo erg op. Het is ook helemaal niet bekend. Dat wil zeggen, het zou bekend kunnen zijn, maar het is over het algemeen niet bekend. Maar het is wel zo dat in veel gevallen over Edom gesproken wordt, terwijl kennelijk gedacht wordt aan Israël, namelijk aan het natuurlijke Israël. Edom immers is Esau, en Esau is de oudste broer, de oudere broer van de tweeling, van Jacob dus. En als Jacob of Israël gezien wordt puur als het natuurlijke volk, dus niet als het gelovige volk, maar gewoon als het natuurlijke volk, dan kan het aangeduid worden met de naam van de oudste broer. Dat zou ook eigenlijk moeten, want naar de mens en naar de normen van deze zienlijke wereld zou niet Jacob, maar zou Esau het eerstgeboorterecht moeten hebben. En zou de naam Esau dus ook gegeven moeten worden aan Jacob, die dan immers aan Esau ondergeschikt zou zijn. De naam Esau is hier op aarde dus hoger dan die van Jacob. Daar komt het op neer. En daarom kan het, dat als God het spreekt over Israël, het natuurlijke volk, dat dan de naam van Esau gebruikt wordt. Die twee worden natuurlijk veelal, of erg veel met elkaar vergeleken. Maar in de profetieën komt dat ook voor. En ik denk ook dat hij bij Jesaja 34 wij ook in ieder geval aan Israël zouden moeten denken. Dat, daar ontkomen wij trouwens niet aan, maar dat zal ik u straks wel laten zien. Maar dat het niettemin toch over Edom gaat, dat blijkt uit, met name uit de uitgebreide beschrijving van hoe daarna, na dit oordeel, in het land zou zijn. Er staat uitdrukkelijk dat het niet bewoond zou worden, althans niet door de mens. Daar gaat het maar om, want dat kan van het land Kanaan uiteraard niet gezegd worden. Voor de goede orde neem ik u even mee dan naar bijvoorbeeld de profetie van Malachi. Was het Malachi? Ja, het was Malachi. De grootste gedeelte van de profetie van Malachi spreekt over de toekomst van Israël, en meer speciaal spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond, waarin de echte hoge priester of het echte priesterschap zal opstaan. Want Malachi betekent mijn engel, Malach, hi, mijn engel, engel van mij. En die echte engel die zou opstaan, zou komen, of die engel des Heren die zou komen ter vervanging van Levi. Daar gaat het om. Het gaat om een verbond met Levi, wat genoemd wordt in hoofdstuk 2 vers 4 en verder. En wat ook nog, waarop ook nog gezinspeeld wordt als in Malachi 4 vers 5 gezegd wordt dat Elia zou komen. Want Elia wordt ook beschouwd als priester, kennelijk. Maar onder het oude verbond waren er dan priesters, maar onder het nieuwe verbond zal de Heer zijn engel sturen, vers 3, hoofdstuk 3 bedoel ik, vers 1. Ziet, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal en snel is tot zijn tempel komen, de Heere. Die gaat hij dus zoekt, te weten, de engel des verbonds. Dat is uiteraard de engel des Heeren, oftewel het is de Heer zelf natuurlijk. Maar die zou komen ter vervanging van een andere engel van een ander verbond. En die andere engel is Levi, en het andere verbond was het oude verbond, namelijk het Mozaïsche verbond. Dat is ongeveer de gedachte hier in Malachi. En ik zeg u niet omdat ik denk dat u het niet weet, maar ik zeg u dat gewoon even omdat u even zou herinnerd worden de algemene strekking van Malachi. De algemene strekking van Malachi is, zie, ik zend mijn engel. Die engel kan zijn Elia, het kan zijn Johannes de Doper, maar uiteindelijk is die engel de Heer zelf. Die gekomen zou als de echte Levi, de echte verlosser, de echte verzoener moet ik eigenlijk zeggen, van het nieuwe verbond, oftewel als de hoge priester van het nieuwe verbond. Goed, nou als dat nog even vaststaat, dan moet duidelijk zijn dat dat verhaal verteld wordt vanaf Malachi 1 vers 6. Want vanaf Malachi 1 vers 6 wordt gesproken over de offers die men in de dagen van Malachi bracht. En het waren offers die of nergens bij hoorden, of het waren offers van het oude verbond. En het oude verbond was gesloten met Israël, uiteraard, onder de wet. Nou, het punt is nu dat vanaf Malachi 1, vers 6 gesproken wordt over de situatie van Israël onder het oude verbond, waarbij gezegd wordt dat uiteindelijk het nieuwe verbond zou komen met een ander priesterschap en ook met andere offers. Maar het eigenaardige is dan dat de eerste 6 versen van deze profetie daar helemaal niets van doen, mee van doen schijnen te hebben, want daar wordt gesproken over Jacob en Esau. In vers 2 is dat meteen al, hoofdstuk 1 vers 2, was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heer, nochtans heb ik Jacob lief gehad. En vers 3, Esau heb ik gehaat en ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven, of zijn erfenis, voor de draken der woestijn. Nou, zo'n soort uitdrukking kwamen we zojuist ook tegen in Jesaja 34. En dan, ofschoon Edom, Esau dus, ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen, al zo zegt de Heer der Heerscharen, enzovoorts. Dus hij zegt, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken, enzovoorts. En het punt is nu dat hier over Edom gesproken wordt, maar dat blijkbaar het niet gaat over Edom, maar het gaat blijkbaar over het natuurlijke Israël. Want Esau of Edom kan heel goed de aanduiding zijn van het natuurlijke Israël. En dus Israël feitelijk in ongeloof. En als hier staat over Esau in vers 4, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen, dan slaat dat niet op Esau of Edom, maar het slaat uiteraard op Israël, dat in de dagen van Malachi is teruggekeerd uit de ballingschap en dus de woeste plaatsen wederbouwt. En net doet alsof dit de vervulling is van alle messiaanse beloften enzovoorts. Maar de Heer zegt, laat ze maar bouwen, ik zal het weer afbreken. Het zal toch zijn landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heer vergramd is tot in eeuwigheid. Want het punt is dan, de Heer heeft wel gezegd, ik heb een strijd met Amalek. Maar dan goed, dat is ook Esau eigenlijk. Maar ik heb Esau gehaat en ik heb een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Het kan wel zijn, het gaat natuurlijk over Edom, maar diezelfde gedachte geldt net zo goed voor het ongelovige Israël. Al wat over Esau gezegd wordt, wordt ook toegepast op een ongelovig Jacob. Omdat als Israël ongelovig is, het onderworpen is aan of ondergeschikt is aan Esau. Nou, hier blijkt dat in elk geval, ik ga er maar nou maar niet verder op in, het blijkt ook uit de profetie van Obadja, bijvoorbeeld. De hele profetie van Obadja gaat over een oordeel over Edom, terwijl als we het goed lezen, duidelijk moet zijn dat het net zo goed spreekt over Israël. Zullen we zeggen, Jacob. En hier in Jesaja 34 blijkt uit wat er gezegd wordt, dat het weliswaar over Edom gaat, uitdrukkelijk, omdat er uitspraken staan over het land. Een erfgoed voor de draken der woestijn of zoiets, hè. Waar stond dat? Dat stond in vers 13 van Jesaja 34. In hun paleizen zullen donen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen, en het zal een woning der draken zijn. Daar heb je de draken. En vers 14, en de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, enzovoorts. En zo zou het ook blijven. Zij zullen dat erfelijk bezitten, vers 17. Van geslacht tot geslacht zullen ze daarin wonen. Precies dezelfde gedachte. Wel, die gedachte is moeilijk van toepassing te brengen op Kanaan, omdat daar het gelovige Israël, het wedergeboren Israël, zou wonen. Dus deze uitspraken moeten wel op Edom van toepassing zijn. Maar we zullen zien dat toch dit oordeel over Edom direct verband houdt met het oordeel wat over Israël zou komen. En daar kom ik zo op, want laten we dit maar eens lezen. Er staat namelijk, nadert gij heidenen, en er wordt niet meteen gezegd welke heidenen dat zijn, zodat ook niet zozeer slechts gesproken wordt over Edom, maar het wordt veel breder gezien. Alleen Edom wordt min of meer als voorbeeld aangehaald. Dat is ook tamelijk voor de hand liggend, omdat Edom hetzelfde is als Adam. De naam is hetzelfde. En Adam is de aanduiding van de natuurlijke mens, of de mens in het algemeen. Zodat het helemaal niet zo gek is om te spreken over Edom En daarbij eigenlijk te denken aan al de volkeren, aan de gehele mensheid dus. Trouwens, de hele situatie van Esau of Edom of Seir of hoe die dan maar heet in de Bijbel, is niet alleen de situatie van Edom, maar het is de situatie van de mens in het algemeen. Daarom heet hij ook zo. Het is hetzelfde als Adam. Nogmaals, in het Hebreeuws is er volstrekt geen verschil tussen Edom of Adam. Adam is, of Edom is net zo goed een beeld van de natuurlijke mens als dat Adam dat is. En het aardige is, van Edom zeggen we, dat is buiten Israël, dat is het andere volk, dat kan zijn. Maar de naam Adam, die hoort wel degelijk in Israël thuis, omdat de titel van Adam terechtkomt bij Abram en vervolgens zo verder bij Juda en David enzovoorts. De zoon van Adam heette die jongens, hè? De zoon des mensen, de titel zoon des mensen, de zoon van Adam. Je kunt ook lezen de zoon van Edom. En dan zie je dat die naam Edom dus toch zo ver weg niet ligt. Want als het eerst geboorterecht ligt bij Edom, en daarna blijkt het toch in Israël te zijn, en meer speciaal bij Juda en meer speciaal bij David, dan zou je toch kunnen zeggen dat bijvoorbeeld David de erfgenaam is van Esau. Van Edom. Nou, dat lijkt een beetje scheef, maar dan voel je in plaats van Edom in Adam, en dan ben je er toch. Komt op hetzelfde neer. Zodat die naam wel degelijk in Israël thuis hoort. Nou goed, nadat gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe, dat is hetzelfde, hè? Nadat gij heidenen om te horen of gij volken luistert toe, dat is hetzelfde. Luisteren en horen is hetzelfde, volken en heidenen is in principe hetzelfde. En dan staat er de aarde horen en haar volheid. En de aarde en haar volheid wil zeggen de aarde en al wat daarin is. En daarna staat er de wereld en al wat daaruit voortkomt. Maar dat is hetzelfde natuurlijk. Zodat hier de woorden aarde en wereld synoniem gebruikt worden. In dezelfde betekenis dus. Dat wil niet zeggen dat aarde en wereld altijd gelijk zijn, want dat is niet waar. Wereld betekent normaal gesproken niet alleen aarde, maar ook de hemel. Of, als je de andere tegenstelling neemt, niet alleen de aarde, maar ook de zeeën. Althans, dat wat op de zee drijft. Hè? Maar de uitdrukkingen die hier gebruikt worden, worden gebruikt dus voor de gehele schepping, eigenlijk. Ziet u? Er staat wel strafgericht over Edom, daar zijn we al bevooroordeeld. Maar als we vers 1 lezen, dan zouden we moeten denken aan in ieder geval alles wat hier beneden onder de hemel of onder de zon leeft. En bij nader inzien zelfs ook dat wat boven de zon is. Maar goed, heidenen en volkeren moeten luisteren. Oftewel, de aarde moet horen. Oftewel, de hele wereld moet horen. Want hier wordt iets aangekondigd wat over de hele wereld komt. En bij aarde zou je eventueel kunnen denken alleen aan Eretz Yisrael, dus aan het land. Weet je wel, aarde is land, hè? Dat is hetzelfde. Hè? Aan het land Israël, maar omdat er wereld bij staat, zou je dat begrip toch uit moeten breiden en zeggen alle droge land, minstens, en niet alleen maar Palestina. Nou, de heidenen, de volkeren, alles wat op aarde is, wordt opgeroepen om te luisteren. Waarom? Want de verbolgenheid van Jehovah, de verbolgenheid des Heren, is over al de heidenen, oftewel de grimmigheid des Heren is over al hun Heer. De menigten betekent dat, hè? Heer is menigten, dus over al de menigten der heidenen. En die menigten, dat zijn soms menigten van soldaten, maar dat hoeft niet, hè? Dan is het het leger. Maar het hoeft niet. Het gaat hier om dat verbolgenheid of grimmigheid des Heren is over de heidenen en hun menigten. En dus al de heidenen, want dat is dan de nadrukkelijke betekenis. Hij heeft hen verbannen, hij heeft namelijk de heidenen verbannen. Hij heeft ze ter slachting overgegeven. Verbannen wil zeggen dat ze, ja, dat is een moeilijke term. In het Nederlands betekent verbanning dat men ergens van afgezonderd wordt. in de Bijbel ook, maar in de Bijbel zitten de gedachten bij niet alleen van afzondering, maar ook van verbinding met bepaalde gewoonlijk heilige zaken. Het heeft een betekenis die eigenlijk overeenkomt met heiligen, alleen dan gewoonlijk wel negatief. Maar verbanning wil dus zeggen dat er een ban op rust, hè? Dat er iets aan vast zit, wordt ergens mee verbonden. Misschien zit dat woord er wel in, dat weet ik niet. Maar die verbanning houdt hier natuurlijk in dat het afgezonderd wordt, dat is waar. Maar tegelijkertijd wil het zeggen dat God er een overeenkomst mee aangaat of zich mee bemoeit. Het is niet alleen maar een buitensluiten, want dan zou het betekenen weg jullie. Maar het is meer dan dat, God bemoeit er zich ook mee en in de praktijk betekent dat hij ze ter slachting heeft overgegeven. Dat staat er dus ook inderdaad achter. God rekent met hen af. Het is ook zo dat verbannen heeft in het Nederlands de betekenis van wegzenden, terwijl hier bovenaan juist het eerste woord van dit hoofdstuk staat nadert. En dat is precies het tegenovergestelde van wegzenden. Toch is er sprake van verbanning, maar de Heer laat ze tot zich naderen, trekt ze tot zich. Andere plaatsen staat, ik zal haken in u slaan en ik zal u tot mij trekken enzovoort. Hè. Ik zal u brengen op de bergen Israëls of dat soort uitspraken. En ook daar, ook in die gevallen, komt er dan een oordeel waarbij die volken gewoon uitgeroeid worden. Dat staat hier dus ook. Hij heeft hen verbannen, hij trekt ze namelijk tot zich om ze ter slachting over te geven. Het is volstrekt dezelfde gedachte die ook in een paar woorden wordt weergegeven, ik meen in Lucas 19. Ik heb het de laatste tijd al eens aangehaald. Ja, Lucas 19, vers 27. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier, nader tot mij dus, breng ze hier en slaat ze voor mij, hier voor mij, dood. Dat wil zeggen dat alles wat op aarde is tot de Heer zou naderen. Sommigen in geloof en door een nieuw verbond waardoor men tot God nadert, weet je wel. De wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding tot betere dingen. Tot aanleiding van een nieuw verbond namelijk. Waardoor wij tot God naderen, maar ook de ongelovigen naderen tot God om daar gedood te worden. Dat is Lucas 19, vers 27. Dat is het eind van de gelijkenis van de ponden. En dus is het de uitdrukking van wat er gebeurt na, of aan het eind van, maar na deze tegenwoordige bedeling, de bedeling van de genade. Dan zal namelijk de Heer, na de opname van de gemeente, de heidenen tot zich verzamelen. En voor zover het ongelovige betreft, zullen zij gedood worden. En zo staat het hier ook. Het staat er laconiek, kort, ik kan het ook niet helpen. Het is natuurlijk gruwelijk. Maar zo gebeurde nou eenmaal. Jesaja 34 vers 2 dus. Hij heeft hen verbannen, namelijk hij heeft ze ter slachting overgegeven. En wat dat betekent, staat in het volgende vers. Namelijk hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. En let op dat dit niet alleen staat van Edom, dit staat van alle volkeren. Dat niettemin straks Edom genoemd wordt, dat zit er maar in dat Edom, of in ieder geval de naam Edom, beschouwd moet worden als de belangrijkste naam, de hoogste naam onder de volkeren. De naam in elk geval. Ik zei niet het volk. Want daar kun je nog over discussiëren. Zijn niet de Edomieten de belangrijkste volk vormen onder de volkeren? Dat weet ik niet, maar de naam Edom is dat wel, omdat het de naam Adam is. Dat in elk geval. Dat is reden genoeg om dus die naam hier te gebruiken. Hè? Dat staat er ook. Er staat ook Adam. Ja. Ja, waarom men met Edom vertaalt, misschien heeft men een aanleiding gevonden om het zo te vertalen, maar dat kan net zo goed met Adam vertaald worden, met hetzelfde recht. Of het Edom of Adam is, zou uit het verband moeten blijken. En ik moet u zeggen, dat bij de naam Adam zou je niet aan een bepaald volk kunnen denken. Bij de naam Edom wel. En dus kiest men misschien voor Edom. Zo zal het dan misschien wel zitten. Maar ja, wij hebben het probleem van het vertalen. Als het nou maar gewoon in het Hebreeuws stond, kun je er beide kanten mee op. En je moet ook beide kanten mee op. Je moet dus weten dat de naam Edom hetzelfde is als de naam Adam. En ik moet zeggen, dat maakt deze profetie veel zinvoller als je hem in de eerste plaats opvat als Adam. Want dan is het een overeenstemming met wat in deze eerste verse staat. Dat niet alleen, lees maar eens even verder, voor het gemak dan, even, meteen even verder. Er stond dus in vers 3, hun verslagenen zullen weggeworpen worden van een dode lichaam en zal een stank opgaan. Dat is een verschijnsel waar we al eens eerder over gesproken hebben. Maar meteen even naar vers 4. En al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek enzovoort. Zodat je maar weer ziet dat het niet alleen gaat over de aarde, maar ook over de hemel. Ja, wat het dan ook mogen betekenen, daar heb ik het nou even niet over. Maar het betekent in ieder geval dat deze profetie niet gaat over alleen maar Edom, dat stukje daar rond Bosra, die naam wordt nou eenmaal genoemd, hè. Maar over veel meer. Daar heb je het natuurlijk. Daar heb je Bosra, hè? Ik zei uit het verband moet blijken hoe je iets vertaalt, zeker hoe je een naam vertaalt. Wel, het noemen van de naam Bosra geeft aanleiding genoeg om dus te vertalen met Edom. Omdat het de hoofdstad is van Bosra, zo zit het. Ja, ik zou geneigd zijn te zeggen de totale 40. Oh, ja.
Omdat hier in 33 eigenlijk het accent gelegd wordt op Sion. Of Israël.
Ja, op zo'n manier. Ja, dat snap ik, ja. Nou, je moet zeker in deze grote profetie niet te veel betekenis hechten aan de volgorde waarin de dingen vermeld staan. Dat heb ik ook wel vaker gezegd natuurlijk. Want die volgorde, dat blijkt niet uit de volgorde waarin het verteld wordt. De volgorde waarin de dingen gebeuren, blijkt niet uit de volgorde waarin de dingen verteld worden. De volgorde moet namelijk uitdrukkelijk vermeld worden. En het kon wel eens andersom lopen. Een voorbeeld van dat die volgorde niet door de hoofdstukken zelf wordt aangegeven, vind ik altijd Zacharia 12, 13 en 14. In hoofdstuk 12 staat, ik zal mijn geest uitstorten, mijn geest der genade en der gebeden over Jeruzalem en over Sion, en ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. En als u het mij vraagt, gebeurt dat zelfs later dan de verschijning van de Heer op de Olijfberg in Zacharia 14. Nou ja, in Zacharia 14 ziet men wie men doorstoken heeft, maar of men dan al ook inderdaad dat ziet, dat hij dat is, dat acht ik tamelijk onwaarschijnlijk. Wel meteen daarna, of kort daarna, maar de volgorde wordt daarbij niet vermeld. De verschijning van de Heer op de Olijfberg in hoofdstuk 14 komt overeen met het geven van de geest der genade en der gebeden in hoofdstuk 12. Want het is natuurlijk hetzelfde, dat is gebeurd in het eind van de 70ste week. Maar hoe de volgorde van die gebeurtenis verder is, wel, dat vind je daar niet vermeld. Moet je eruit opmaken. En dat is met deze profetie trouwens ook zo. Want per slotverrekening, hoofdstuk 35 spreekt dan weer over het herstel van Israël. Hoofdstuk 33 sprak over het einde van de 70ste week. Hoofdstuk 34 over het oordeel van Edom. Hoofdstuk 35 over het herstel van Israël. Dat kan je uitleggen als ongeveer de goede volgorde van de gebeurtenissen. Maar helemaal precies klopt het niet. De algemene strekking van die hoofdstukken misschien wel, maar de inhoud van de hoofdstukken toch niet. Bovendien, de laatste verse van hoofdstuk 33 moet je eigenlijk van toepassing brengen op de 1000 jaren. En hoofdstuk 34 ben je uitdrukkelijk weer in de 6e bedeling en niet in de 7e. Dus de volgorde is wat twijfelachtig, maar ik zal het anders vertellen. Het blijkt namelijk dat gesproken wordt over de heidenen, die zullen verzameld worden om geoordeeld te worden. Op zijn vroegst is dat het einde van de 70ste week van Daniël. Dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Of je moet onder die heidenen ook verstaan Israël. Dat kan heel goed. En dan ben je al 3,5 jaar eerder. Dan ben je in het midden van de 70ste week. Want daar begint de verdrukking voor Israël. Maar als er dan staat, En al het hele hemelen zal uitteren. Wanneer is dat dan? Dat ben je nog 3,5 jaar eerder. Want dat heeft in ieder geval een toepassing op de val van Satan. Niet zijn zondeval, maar zijn nederwerping uit de hemel naar de aarde. En dat gebeurt aan het begin van de 70ste week, ongetwijfeld. Volgens Openbaring 12. Namelijk bij de opname van de gemeente. Zodat blijkt dat deze profetie eigenlijk van toepassing is op de gehele zesde bedeling. De hele bedeling van de volheid der tijden. Vanaf de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaar. En zelfs staan er uitspraken die kennelijk ook op de 1000 jaren zelf van toepassing zijn. Als er staat, zij zullen dat erfelijk bezitten van geslacht tot geslacht, zullen ze daarin wonen, is het ongetwijfeld ook de 1000 jaar. Dus het gaat om de algemene gedachte dat de Heer die zich nu verbergt, in de toekomst zich zal openbaren, en wel zodanig dat alle ongelovigen uit de schepping, zo bedoel ik het ook, uit de schepping, uit de wereld namelijk, worden weggedaan, waarbij slechts het overblijfsel behouden wordt. En daarmee heb ik eigenlijk de hele profetie, het hele boek van Jesaja samengevat. Daar gaat het hele boek over. Het oordeel waaruit slechts het overblijfsel behouden wordt. Als het gelooft, als het luistert. En daarom nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert. Want de verborgenheid des Heren is overal de heidenen. En als men nou maar luistert naar de prediking van de boodschap, door de twee getuigen, dan wel door de 144.000, dan zal men hieraan ontkomen, zo niet, dan wordt men verbannen, namelijk naar de dood. Want de Zoon des Mensen, of de koning, of hoe heet hij ook alweer, zal uit zijn, ja de Zoon des Mensen, zal uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en die de ongerechtigheid doen enzovoorts. En ze zullen geworpen worden in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Dat was dus Matthäus 13, de gelijkenissen. Want wanneer de verborgenheid ophoudt, wanneer de gelijkenissen ophouden, worden de ongelovigen van de aarde en eigenlijk uit de hele schepping weggedaan en geworpen in de buitenste duisternis. Wanneer namelijk het koninkrijk van de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Dus, nou even weer naar vers 3 dan. Vers 2, hij heeft ze ter slachting overgegeven en hun verslagenen zullen weggeworpen worden van hun dode lichamen, zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. In de eerste plaats, vers 3 sluit dus min of meer aan bij hoofdstuk 33, het voorgaande hoofdstuk. Want het voorgaande hoofdstuk hebben we in verband gebracht met de gebeurtenis in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus in verband met Joël, maar ook met Ezechiël 39. En Ezechiël 39 spreekt letterlijk over deze dingen. Dat namelijk de legers van de Russen in Kanaan omkomen, minstens die, maar ook de ongelovige Israëlieten uiteraard. En hun stank zal opgaan enzovoorts. Dat werd daar uitgebreid beschreven, Ezechiël 39. Hier worden diezelfde dingen naar voren gebracht. Men zou dus aan dezelfde gebeurtenissen moeten denken. Maar het is op meer dan die gebeurtenissen alleen van toepassing. Niet alleen maar op wat in de tweede helft of tegen het einde van de 70ste week gebeurt in Palestina. Maar het spreekt over al wat gebeurt over de gehele aarde in de loop van de tijd van de verdrukking. Tot aan de 1000 jaren aan toe. Want de stank van deze lichamen is bijvoorbeeld ook slaat bijvoorbeeld ook op degenen die aan de linkerkant hand van de Zoon des Mensen, aan de linkerhand van de koning verzameld werden, de bokken dus, uit Matthäus 25. Het oordeel over de volkeren. Want de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en hij zal de volkeren verzamelen. En sommigen aan zijn rechterhand en ze werven het koninkrijk. En sommigen aan zijn linkerhand en ze worden geworpen in de buitenste duisternis. En in ieder geval betekent dat in de dood. Dit is dus precies hetzelfde als het oordeel over de schapen en de bokken uit Matthäus 25. Of het is ook precies hetzelfde als het scheiding maken tussen de tarwe en het onkruid uit Matthäus 13. Het is precies hetzelfde. Hè? En het is ook hetzelfde als wat ik er straks al even aanhaalde. Het verzamelen van alle rommel uit het visnet, opdat slechts de goede vis in de vaten gedaan zou worden. U weet wel, hè? U weet wel, de bekende oude schoenen, fietsen, dat soort dingen. Wat er zoal in een visnet zit, hè? Het is ook zinloos, ja. Het eindigt waar het begon, in de dood, ja. Ja, ja. Het is zinloos, het laat niks achter. Gelijk het gras.